Zo, vanmorgen wil ik met jullie nadenken over gemeente. Wat maakt ons één gemeente? En hij zit niet uit zichzelf op dit moment. Ik denk dat je me even af moet sluiten en opnieuw moet openen. Maar goed, het doel van de boodschap van deze morgen. Al meer dan een jaar zijn we als oudsteraad aan het nadenken over gemeente zijn. Dat doen we niet constant, dat komt zo nu en dan weer eens even voorbij. Dan denken we erover met elkaar en dan laten we dat soms ook weer even bezinken. En in die zin is de boodschap van deze morgen zeg maar een stukje uitleg waar we als oudsteraad bezig zijn, hoe we de ontwikkeling zien. En in die zin vertel ik het ook namens Johan. En onze vraag is, wat maakt ons met elkaar gemeente? Wat maakt ons één gemeente? En de situatie van de afgelopen maanden heeft dat eigenlijk wat extra onder de aandacht gebracht. We waren geen gemeente in de zin van samenkomen zoals we dat nu met elkaar doen. En wat maak je dan één gemeente? Wat betekent het dan om christen te zijn? En ja, als christen zijn niet meer betekent dan zondag bij elkaar komen, de koffie opdrinken en weer naar huis gaan, dan heb je waarschijnlijk een hele moeilijke tijd gehad. Dus daarom is het goed om erover na te denken. En al even voordat alle coronamaatregelen er kwamen, hebben we samen ook met de groepshoofden over deze vraag nagedacht. Wat maakt ons met elkaar gemeente? Waar gaat het nu echt om? Ik wil met jullie daarom gaan lezen uit 1 Korinthe 1, vers 4 tot en met 17. En er staat bij mij boven de verdeeldheid in de gemeente. Nou hoef je daar niet van te schrikken, want voor zover ik het weet zijn we één gemeente. Hebben we geen verdeeldheid in die zin. Maar we kunnen de aanbevelingen die Paulus geeft, daar kunnen we altijd van leren om één te zijn en zelfs om verdeeldheid te voorkomen. Dus vandaar dat ik dat gedeelte heb opgezocht. Ik lees vanaf vers 4 tot en met 17. Het eerste gedeelte sla ik even over, dat is het welkom en de woorden die Paulus direct als welkom tot de gemeente van Korinthe richt. Ik dank mijn God altijd voor u, omdat hij u in Christus Jezus zijn genade heeft geschonken. Door hem bent u in elk opzicht rijk geworden. Alles wat u zegt en al uw kennis bewijst dat het getuigenis over Christus bij u verankerd is. En hierdoor ontbreekt het u, terwijl u op de komst van onze Heer Jezus wacht, aan geen enkele gave van de Geest. Hij is het ook die u tot het einde toe de zekerheid geeft dat u geen blaam zal treffen op de dag van onze Heer Jezus Christus. God, door wie u geroepen bent om één te zijn met zijn Zoon, Jezus Christus, onze Heer, is trouw. Broeders en zusters, in de naam van onze Heer Jezus Christus roep ik u op om alle eensgezind te zijn, om scheuringen te vermijden, om in uw denken en uw overtuiging volkomen één te zijn. Door Chloe, huisgenoten, is mij namelijk verteld, broeders en zusters, dat er verdeeldheid onder u heerst. Ik bedoel dat de een zegt, ik ben van Paulus. Een ander, ik ben van Apollos. Een derde, ik ben van Kefas. En de vierde, ik ben van Christus. Is Christus dan verdeeld? Is Paulus soms voor u gekruisigd? Of is het in de naam van Paulus dat u bent gedoopt? Ik dank God dat ik niemand van u, behalve dan Crispus en Gaius, heb gedoopt. Niemand van u kan zeggen dat hij in mijn naam is gedoopt. Ja, ik heb nog Stefanus en zijn huisgenoten gedoopt, maar ik kan mij niet herinneren dat ik nog iemand anders heb gedoopt. Ik ben immers niet door Christus gezonden om te dopen, maar om te verkondigen. En niet door middel van diepzinnige welsprekendheid, want dan zou het kruis van Christus van zijn kracht worden beroofd. Paulus die schrijft hier aan de gemeente van Korinthe. En we hebben net gelezen in vers 11 dat hij heeft gehoord dat er een verdeeldheid was. Zo noemt hij dat. Verdeeldheid lag eigenlijk in de oorsprong van hun geloof. Was hun geloof nu verteld door Paulus? Was dat de waarheid? Of Apollos? Of van Kefas? Of zelfs van Christus? Ze hadden zeg maar allemaal hun eigen smaak, hun eigen kleur. Wat ze daar inhoudelijk mee wilden gaan doen is hier niet duidelijk, maar het is voor Paulus blijkbaar ja, zo belangrijk dat hij zijn brief daar direct al mee begint. Na zijn welkom, dan begint hij hiermee. En later in hoofdstuk 3 komt hij daar nog op terug. En Paulus schrijft in vers 10 om in uw denken en uw overtuiging volkomen één te zijn. Nou, ik heb dat eens op me in laten werken. Ik denk, nou Paulus, succes. Want volkomen één zijn in ons denken, in onze gezindheid, dat is toch eigenlijk onmogelijk. De een denkt zus over de eindtijd, de ander zo. Wat voor plaats heeft Israël en heeft Israël überhaupt wel een plaats? Hoe word je vervuld door Gods geest? Kunnen we genezen door handoplegging? Ik noem zomaar een paar dingen. Zijn we er allemaal volkomen één in? En toch schrijft Paulus dat. En in dit gedeelte vallen mij twee dingen op. Ik zie dat ik er eentje overgeslagen heb. En het eerste gedeelte is 6b. Vanaf vers 6b. Alles wat u zegt en al uw kennis bewijst dat het getuigenis over Christus bij u verankerd is. Nou, dat verankerd, daar hebben we net over gezongen en over gehoord, dus dat sluit fantastisch mooi aan. Verankerd. En hierdoor ontbreekt het u, terwijl u op de komst van onze Heer Jezus Christus wacht, aan geen enkele gave van de geest. Hij is het ook die u tot het einde toe de zekerheid geeft dat u geen blaam zal treffen op de dag van onze Heer Jezus Christus. Later zegt Paulus dat in andere woorden in 2 Korinthe 8, vers 7 tot en met 9 eigenlijk nog een keer. Het tweede gedeelte, dat is vers 17. Ik ben immers niet door Christus gezonden om te dopen, maar om te verkondigen. En niet door middel van diepzinnige welsprekendheid, want dan zou het kruis van Christus van zijn kracht worden beroofd. Nou, als ik eerst naar het eerste gedeelte kijk, dan zeg ik, ik ga misschien even terug. Dat is een constatering en een bemoediging van Paulus. En dat mag ik vanmorgen ook tegen jullie zeggen. Ik dank mijn God altijd voor u, omdat u in Christus Jezus zijn genade heeft geschonken. Door hem bent u in elk opzicht rijk geworden. Alles wat u zegt en al uw kennis bewijst, het getuigenis over Jezus bij u verankerd is. En hierdoor ontbreekt het u, terwijl u op de komst van onze Heer Jezus Christus wacht, aan geen enkele gave van de geest. Hij is het ook die u tot het einde toe de zekerheid geeft dat u geen blaam zal treffen op de dag van onze Heer Jezus Christus. God, door wie u geroepen bent om één te zijn met zijn Zoon Jezus Christus. Onze Heer is trouw. Dat is een bemoediging. Een bemoediging waar Paulus de Korinthe ja, eigenlijk als eerste mee benadert. Door hem bent u in elk opzicht rijk geworden. In het vervolg, in vers 18, daar zijn we nu gestopt en verder, dan legt Paulus het verschil uit tussen de rijkdom van God en de rijkdom van de wereld. En tussen de wijsheid van God en de wijsheid van de wereld. Paulus benadrukt de eenheid. En hij doet dat niet op basis van gemeente zijn, omdat ze toevallig in Korinthe wonen, of in Gorinchem, of waar je ook woont, of omdat je toevallig iedere zondag bij elkaar komt. Paulus verwijst naar de oorsprong van je bekering. In vers 9, één zijn met Christus. En hierdoor zijn we één met elkaar. Dus wij zijn niet aan elkaar verbonden als broer en zus, direct, maar u bent verbonden met Christus en ik ben verbonden met Christus. En op die manier zijn we broeders en zusters van elkaar. Denk daar eens aan als je met elkaar spreekt. Eén oorsprong. Het tweede gedeelte. Ik ben geroepen om te verkondigen, niet door middel van diepzinnige welsprekendheid. Je moet je voorstellen, Paulus was opgegroeid in een wereld van farizeeërs en schriftgeleerden. Hij was zelfs, lezen we in Handelingen, leerling van Gamaliel. Nou, dat was zeg maar even de professor van de schriftgeleerden. Daar had hij les van gekregen. En hij was onderweg om farizeeër of schriftgeleerde te worden. Dat was alleen maar diepzinnigheid en welbespraaktheid. Dan was je onderwezen. Dan stond je eigenlijk nooit met een mond vol tanden. En wat zegt Paulus nu? Niet door veel woorden en redeneringen, want dan zou het kruis van Christus van zijn kracht worden beroofd. Met andere woorden, dan gaat het om mij en niet om Christus. In hoofdstuk 2, vers 1 tot 5, zegt hij het nog duidelijker. Broeders en zusters, toen ik bij u kwam om het geheim van God te verkondigen, beschikte ook ik niet over uitzonderlijke welsprekendheid of wijsheid. Welsprekendheid of wijsheid. Ik had besloten u geen andere kennis te brengen dan die over Jezus Christus de gekruisigde. Bovendien kwam ik bij u al in mijn zwakheid en ik was angstig en onzeker. De boodschap die ik verkondigde overtuigde niet door wijsheid, maar bewees zich door de kracht van de geest. Want uw geloof moest niet op menselijke wijsheid steunen, maar op kracht van God. Ik vind het best een mooie tekst. Ik voel me ook wel eens onzeker. Dat ik denk, doe ik het goed? Breng ik de juiste woorden? En als ik dan dit lees, dan denk ik, zelfs Paulus was onzeker. Tweede gedeelte heeft mij nog een bijzondere plek, maar dat is even aan de zijlijn. Dat gaat over dat geheim. Ik heb de cursus gedaan met Ron van der Spoel, passie voor preken. En dan moesten we over dat geheim een preek gaan maken. Nou, dat was best lastig, moet ik je zeggen. En dan moesten we naar buiten toe. En het was mooi weer. Hij zegt, ga maar lekker onder een boom zitten. En ga daar je preek maar houden. Dus dit stukje heeft voor mij altijd een soort dubbele betekenis. Maar je ziet, om terug te gaan naar Paulus, dat hij ver weg blijft van zijn persoonlijke overtuiging en mening. Hij is eigenlijk heel trots op zijn schuchterheid. En wellicht herken je dit. Als iemand je wil overtuigen met een vlotte geestelijke babbel en het liefst nog in iedere zin nog een bijbeltekst, dan is het lastig om je gedachten te ordenen en te reageren. Je wordt eigenlijk overbluft. En daar wil Paulus heel erg bij vandaan blijven. Dat laatste is, denk ik, erg belangrijk. Ik merk aan mezelf dat ik soms ook moeite voor doe om een ander te overtuigen met bijvoorbeeld dat God bestaat. Dan zeg ik van, joh, kijk nou eens naar je lichaam, hoe mooi dat het allemaal in elkaar zit. Of kijk eens naar de natuur. Alle dingen zijn op elkaar afgestemd, van groot tot klein. En op die manier probeer je dan de anderen te overtuigen. En dan zegt die ander, joh, maar dat is allemaal zo gegroeid. Dan zeg ik natuurlijk van, ja, dan heb jij een veel groter geloof dan ik. En op die manier ga je eigenlijk een soort van wedstrijd aan. En Paulus zegt, doe dat niet. En niet alleen naar buiten toe, maar ook met elkaar kunnen we behoorlijk van mening verschillen. Ik heb aan het begin wat hekele kerkonderwerpen genoemd. Maar hoe belangrijk zijn deze voor mij, voor de ander en voor ons als gemeente? Zingen we 4 of 8 liederen voor de preek? Ja, zegt Paulus, het moeten er 8 zijn, want dan kom je tot aanbidding. Nee, zegt Apollos, ik kom al bij 3 liederen tot aanbidding. En Kefas zegt, ik heb liever een lange preek. Je begrijpt, ze bedoelen het alle 3 goed. En ze hebben alle 3 de intentie om een goede samenkomst te hebben met elkaar. En ik noem dit even dit stukje, omdat we jullie gevraagd hebben te reageren op de opzet van de samenkomsten. De vraag waar ik mee begon was, wat maakt ons gemeente? En dan ga ik terug naar vers 9. U bent geroepen één te zijn met Jezus Christus. En we hebben de dingen om over na te denken in een overzicht gezet. Ik hoop dat het voor jullie leesbaar is. Kijk er even rustig naar. Het zijn verschillende cirkels waarvan we zeggen, wat is nu de kern waar het om gaat? Wat is nu echt belangrijk? En andere dingen zijn ook belangrijk, maar ja, wat minder doen ze ertoe. Jij zegt, ik moet ze even voorlezen. Ik ga dat doen. In het midden staat God als God en Jezus als redder. Dankjewel. Dat hebben we in het midden gezet. De cirkel daaromheen hebben we onderwerpen, avondmaal, geloofsdoop, vervulling met Gods geest. Je kan ze in die cirkel zetten. De derde cirkel, genezingskracht, spreken in tongen, discipelschap, evangelisatie, gaven of gaven van de geest. Het zijn zo wat onderwerpen die voorbij kwamen. Maar wat is de kern? Waar gaat het werkelijk om? En dat hebben we hier in het midden gezet. God als God, schepper van hemel en aarde en Jezus als redder. Zijn die andere dingen dan niet belangrijk? Jawel. Maar je kunt je over van verschillen. Als je maar in de kern verbonden blijft, dan mogen er verschillen zijn. Geloof in God en in Jezus als verlosser, dat maakt wat we één zijn. Niet de andere dingen eromheen. Zeker, ze hebben een geestelijke plaats, ook bij ons in de gemeente. Maar als we van gedachten verschillen, dan mag dat niet van invloed zijn op de eenheid. En dat is wat Paulus volgens mij bedoelt. Als je alle onderwerpen in de binnenste cirkel zet, in die donkere cirkel, en je zegt, al die onderwerpen zijn voor ons als gemeente belangrijk, dan maak je eigenlijk dat allemaal tot de waarde van de gemeente. En als je dan deel van de gemeente bent, dan moet je eigenlijk allemaal op dezelfde manier over die dingen denken. Het is dan eigenlijk een ongeschreven wet om je te conformeren aan datgene wat de gemeente denkt. En dat kan een belemmering zijn om lid te worden. Of je wordt lid en je neemt het maar over. Totdat zo'n onderwerp daadwerkelijk ertoe doet. Dan krijg je allerlei discussies. Hoe je de dingen moet zien. En als de stemmen staken, dan heb je dus verdeeldheid. En dat is wat Paulus in dit gedeelte bedoelt te zeggen. We komen als kerken en gemeenten uit een lange traditie. Waarbij er veel richtingen gegroeid zijn met ieder een eigen invulling van met name die tweede en die derde cirkel. Er zijn heel wat geestelijke veldslagen geleverd om allerlei standpunten. En iedere kant had zijn Bijbelse onderbouwing en zijn Bijbelse overtuiging. Maar het ging ten koste van het besef dat we één zijn in Christus. Als je zegt, als persoon of als gemeente, wij hebben de waarheid, dan zeg je eigenlijk naar de ander indirect, zoals jij denkt, dat is fout. En je stelt je daarmee als gemeente of als persoon boven de ander. Ik kwam een, ik hoop dat die te lezen is, die ga ik niet voorlezen. Abrahams kinderen, misschien heb je hem wel eens gezien. Ik vond het een hele mooie boom. Maar wat feitelijk daar verteld wordt, is de oorsprong in Abraham en al die vertakkingen zijn allemaal geloofsrichtingen in de loop van de tijd. Dat is niet allemaal heel negatief, want dat heeft er ook gemaakt dat Gods woord verkondigd is over de hele wereld en nog steeds verkondigd wordt. Maar je ziet enorm veel afsplitsingen, vertakkingen, zoals ze nu zijn. En de eerste aanzet Ben je van Paulus, ben je van Apollos, van Kefas of van Christus? En Paulus wilde het in de kiem smoren. En dat klinkt natuurlijk heel ver weg als je het over Efeze hebt. Maar misschien als je rondkijkt in je eigen dorp of in je eigen stad, en je gaat eens tellen hoeveel geestelijke stromingen en richtingen er zijn. En gelukkig wordt die onderlinge scherpte steeds wat minder. We zien ook, misschien al een aantal jaren geleden nog niet voor kunnen stellen, dat we samen met de grote kerk op de grote markt staan. Je doet dingen samen en je kunt elkaar daarin vinden, om maar wat te noemen. Maar het is niet alleen op gemeenteniveau, het is ook onderling. Hoe ga je binnen de gemeente om met elkaar als je verschilt van inzicht over die onderwerpen die in die tweede of derde cirkel stonden? Want dat je verschillend over dingen kunt denken, dat heb je ongetwijfeld wel een keer ervaren, binnen of buiten de gemeente. En we hebben het regelmatig over de veelkleurigheid van Gods gemeente. En het is heel gemakkelijk als die veelkleurigheid in ieder geval maar buiten de randen van de gemeente zijn. Dan spreken we snel over de universele gemeente van God. En dan hebben we de boel weer aan elkaar geplakt zonder dat het eigenlijk pijn doet. Maar het schuurt pas als je binnen je eigen gemeente over dingen verschillend denkt en erover spreekt met elkaar. En het is waardevoller dan je denkt om daar met elkaar over na te denken, om er met elkaar over te spreken en op die manier je daarin te vormen. Hoe kan het dat we nou zo verschillend kunnen denken? Want we hebben toch de Heilige Geest. Ik heb dat in vers 7 net gelezen. Ik weet niet waar we nu beland zijn. Nou, we kijken even naar vers 7, daar staat: en hierdoor ontbreekt het u, terwijl u op de komst van onze Heer Jezus Christus wacht, aan geen enkele gave van de Geest. Dat was een tekst die mij erg aan het denken zette. Want je zou kunnen denken dat er bedoeld wordt dat het geloof in Christus verankerd is en je de volmaakte wijsheid hebt ontvangen. Was het maar zo eenvoudig? Als je het gehele gedeelte leest, dan wordt dat duidelijk. Dat was wel de goede dia. Paulus zegt eigenlijk: uit de dingen die jullie zeggen, blijkt de redding door Jezus Christus, dat die in jullie harten verankerd is. De Geest van God geeft jullie deze zekerheid tot op de dag van Christus. Dat is eigenlijk wat Paulus hier zegt. De Geest van God geeft jullie die zekerheid. En opnieuw zie je dat Paulus hier de kern weer benoemt: Christus. Hoe ga je om met je broer of zus die anders denkt over christelijke principes? De eerste vraag die je misschien moet stellen van: wat is mijn doel om met die anderen in gesprek te gaan? Is het je eigen gelijk verkondigen? Of jouw gedachten naast de gedachten van die ander te leggen? En samen te kijken wat God bedoeld heeft. Hoe kun je elkaar opbouwen zonder verdeeldheid te krijgen? Ik denk als eerste: accepteer de gedachten van die ander. Ook als je het er helemaal niet mee eens bent. Als je al bij voorbaat vindt dat de ander ongelijk heeft, dan verhef je je eigenlijk boven die ander en dan luister je ook niet meer. Acht de ander uitnemender dan jezelf, dat is in dit verband best wel een opgave. Maar het kan jullie ook beide verder brengen, niet alleen in kennis, maar ook in relatie. De ander heeft wellicht andere inzichten waar jij nog niet over hebt nagedacht. Of juist wel. Nou, dan kun je in ieder geval een goed gesprek met elkaar hebben. En daarom vinden we het koffiedrinken na de dienst ook zo belangrijk, zo waardevol. Dat is ook een moment om gemeente te zijn met elkaar. En kom je er niet uit, dan is dat nog steeds geen belemmering om met elkaar gemeente te zijn. Ik zag een paar van jullie wat denken. Maar we willen toch graag onderscheidend zijn, want dan kunnen we ons profileren. Er moet toch iets te kiezen zijn? zijn we dan als gemeente kleurloos? Hebben we dan geen identiteit? Kleurloos. Ten opzichte van wat? Van andere kerken en gemeenten? Of van de wereld? Het eerste, verschil maken met kerken en gemeenten, dat wil Paulus dus juist voorkomen. Daar gaat het juist over. Het tweede, verschil maken met deze wereld, dat wordt door hem benadrukt. Dat zie je ook als je verder leest, vers 18 en verder. Daar ligt onze identiteit. En ik denk dat we onze handen daar al vol aan hebben. Als we onderscheidend willen zijn ten opzichte van andere kerken en gemeenten, laten we het dan vinden in een goede gezindheid. Meer samen en minder kritisch. Als je ingegraven zit, omdat je van diverse kanten wordt aangevallen, dan wordt het steeds moeilijker om je standpunt te herzien. Het enige wat je dan nog kan doen, dat is je verdedigen door terug te schieten. Geef elkaar de ruimte om over Gods woord na te denken. Dat geeft ook ruimte om hun gedachten los te laten en in te wisselen voor een betere. Want soms verander je wel eens van gedachten. Zijn er andere inzichten? Heb je een boek gelezen? Of nog mooier, heeft Gods geest je iets duidelijk gemaakt? Dat is toch groei in geloof? En Paulus die stimuleert je juist in hoofdstuk 3. Een bekend gedeelte, ik heb jullie melk gegeven, maar het wordt tijd om vast geestelijk voedsel te gaan nemen. En we zitten niet allemaal in diezelfde geestelijke groeifase. We hebben een andere achtergrond. We hebben al jaren dingen als waarheid meegekregen. Dat maakt dat we verschillend over dingen kunnen denken. En daarbij, we zijn geen marionetten, we zijn uniek, ook in ons denken. Dat is mooi, was gisteravond was Dion, onze zoon, bij mij. En hij zou in huis gaan, ik zei, we gaan even wat eten bij McDonald's. Nou, dat hoef ik maar één keer te zeggen natuurlijk. En we zaten daar met z'n tweeën en toen kwam Wendy naar ons toe. En we stonden zo even te kletsen met elkaar en toen vroeg Wendy aan hem, geloof je? Dus toen een hele directe vraag. En wat zei hij toen? Ja, maar ik doe er niet zoveel mee. Dat vond ik wel een eerlijk antwoord. En toen dacht ik, dat zijn dingen die heb je vanuit je opvoeding meegekregen. Dus we hebben allemaal dingen meegekregen in wie we zijn. Dat maakt wie je bent. Maar dat wil niet zeggen dat dat zo moet blijven. Zo groeien we. Met en door elkaar in geloof. En weten we wat we geloven omdat we de innerlijke overtuiging hebben als christen. Een persoonlijk geloof. Dat vinden we belangrijk. Geen universeel gemeentegeloof. En wees niet bang als een broer of zus een andere gedachte over iets heeft. Gemeente zijn in Christus. God als God en Jezus als redder. Dit is de grondslag waarop we gemeente zijn. En als we dat vasthouden, dan kunnen we in denken en overtuiging één zijn. Zoals Paulus dat aangeeft. Want daar gaat het om. En daarom kan Paulus dat ook in vers 10 zeggen. En dan is het geen onmogelijke opgave als we bij de kern blijven. Misschien heeft het vragen opgeroepen. Of wil je dingen aanvullen? Schroom niet. Daar zijn we hartstikke blij mee als je reageert. oudste@cggorkum.nl En we komen er altijd op terug. Dus het is juist fijn om met elkaar over dingen na te denken en daar ook vervolg op te geven. Dus graag je reactie als dat van toepassing is.